Dit is Bloedband en Bedrijfsvoering, in samenwerking met FBNet. In deze podcast duiken we in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
Je hebt maanden bij gesprek in het begin waar je echt een opdracht binnen moet halen, omdat je anders de salarissen niet kan betalen. Alles wat fout gaat, maakt gelijk dat je bij wijze van spreken bungelt op de rand van het faillissement. Ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren. En ik weet niet of dat aan mij ligt, of dat mensen dat gewoon nooit tegen mij hebben gezegd. En mensen weten al, als ze met ons een samenwerking aangaan, weten ze. Nou, het boekje dat er nu zit, die zit er waarschijnlijk over 20 jaar nog bij ze van spreek.
In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met Jelle Klein-Teeselink, CEO van de Host Group. Wereldwijd actief op het gebied van hernieuwbare energie. Host ontwerpt, ontwikkelt en herbouwt technologie om de energietransitie te versnellen. Waaronder het produceren van groen gas, waterstof en het afvangen van CO2. Opgericht door vader Herman Klein-Teeselink in 1991... en sinds 2021 geeft Jelle leiding aan het familiebedrijf. Wat heeft hem doen besluiten om op jonge leeftijd zijn vader op te volgen? Hoe ervaart hij ondernemen met zijn broer en zus op de achtergrond? En op welke manier heeft Jelle het bedrijf verder uitgebouwd? Je hoort het binnen nu en 35 minuten.
Welkom Jelle bij deze nieuwe aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen die we samen opnemen met FBNet. Zelf ben je begin 30. En daarmee ook meteen de jongste CEO die we dit seizoen eigenlijk spreken of überhaupt gesproken hebben binnen deze podcast.
Leuk.
Om te starten met die vraag. Is leeftijd maar een getal?
Ja, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk wel. Ik bedoel, ik ben begonnen toen ik 27 was, denk ik, in 2020. En ik denk dat het een voordeel en een nadeel is. Kijk, een nadelig is waarschijnlijk dat je stukken minder ervaring hebt dan een ervaren CEO, bij wijze van spreken. Maar ik denk ook dat het frisse nieuwe ideeën meebrengt. En zeker in een markt waar wij zitten, de hernieuwbare of techniek voor hernieuwbare energie, is het denk ik ook belangrijk dat je een lange termijn perspectief hebt. En ik denk op jongere leeftijd is dat natuurlijk per definitie zo.
Ervaar je zowel de voor- en nadelen op dit moment?
Nou, ik heb eigenlijk de nadelen nooit zo heel erg ondervonden. Ik denk dat je van jezelf moet accepteren dat heel veel van de dingen die je doet eerste keren zijn, om even zo te zeggen. Ja, bijvoorbeeld een kantoor geopend in Amerika, een fabriek geopend in Polen. Ja, dat is niet iets wat ik 10 keer had gedaan.
Nee,
dus je moet denk ik accepteren van jezelf dat daar gewoon bepaalde dingen fout in gaan. En ik denk ook om je heen een team creëren met mensen die wellicht dat stukje ervaring wel hebben. En met z'n allen een cultuur creëren waarin het ook oké is, ook op mijn niveau om dingen te doen waar je misschien zelf ook niet altijd het antwoord op weet. Misschien ook niet direct helemaal goed gaan en volgens zijn plannen lopen.
Nee, maar ik krijg wel de ruimte om jezelf dan te ontwikkelen en in die rol te groeien.
Ja, dat lijkt absoluut, me echt, absoluut wel. Dat heb ik in ieder geval. Ik heb nooit ondervonden dat niet zo is. Dus dat is denk ik voor iedereen die hier werkt in die zin ook een heel groot compliment. Hè? Want toen ik begon, dan kan ik me helemaal voorstellen dat allemaal mensen zoiets hebben van, joh, wat is dat voor de broekie die hier, die hier even rond komt lopen. Dus de manier hoe dat is geaccepteerd en hoe mensen daarmee om zijn gegaan is in ieder geval is voor mij altijd heel prettig geweest. En ik hoop in ieder geval ook dat gedurende de afgelopen jaren, maar ook zeker nu dat ik zelf ook op die zin wat bij je kan dragen. En ik denk dat iedereen in dat proces heeft geleerd, inclusief ik zelf.
Daar kom ik later in het gesprek nog even op terug. Om even met het begin te beginnen. In 2017 kreeg jouw vader, Herman Klein-Teeselink, de diagnose prostaatkanker.
Ja.
Daarna moest hij versneld op zoek naar een opvolger. En in een eerder interview gaf je aan dat de rol van opvolger jou niet in eerste instantie niet heel erg trok. Waarom niet?
Ja, dat heeft een paar redenen. Dat was overigens voor de rest van mijn familie ook zo. Je hebt een broertje en een zusje. En eigenlijk was het de conclusie van ons allemaal gedurende ons leven toen we jong waren vrij consistent. Niemand had er zin om het over te nemen.
Okay.
Dus dat was bij Herman ook zo bekend. Dat was ook nooit een discussie. Die ruimte hebben we ook altijd gehad. Voor mij had dat een paar redenen. De belangrijkste reden was, ik wilde niet over het paard getilde kind zijn dat nooit wat anders had gedaan. Dus ik ben toen gaan werken als investeerder. Vond ik zelf een prachtig vak, ook hartstikke mooi carrièrepad.
Mm-hmm.
Het is ook best wel een zwaar technologisch bedrijf. Waar ik, nou ja, ook toen ik jonger was, wel zo over na heb gedacht van joh, is dat nou het type onderneming en het type rol wat bij mij past? Ik heb technische bedrijfskunde gedaan, wel hier aan de Universiteit Twente, maar ik heb niet een chemische technologieachtergrond of een werktuigbouwkundige achtergrond in die zin. Ik noem mezelf altijd een beetje een pseudo-engineer wat dat betreft. Ik kreeg wel een ingenieurstitel, maar als ik dat aan de werktuigbouwkundige uitleg, dan lachen ze altijd heel hard uit. En terecht, denk ik ook. Dus die combinatie heeft voor mij altijd gemaakt van, nou ja, dat ik in ieder geval heb gezegd, ik ga het niet doen. Maar toen werd dat op een gegeven moment inderdaad heel concreet. Rond 2017, 18. En nou, dat begon, in ieder geval, dat maakte bij mij ook dat ik langzaam na ging denken van joh, hoe zie ik mijn eigen carrièrepad naar een periode werken. En dat kwam eigenlijk qua timing op een gegeven moment toen goed bij elkaar. Dus daar zijn we over doorgaan gaan praten, zoals dat al zo mooi gaat. En nou, daar zijn we na veel discussies, sessies, veel, hoe ga je dat dan invullen, denk ik, hartstikke goed uitgekomen. Met z'n tweeën, maar ook met de bredere familie. Ja. Dat heeft natuurlijk ook implicaties voor de andere kinderen. Hè, die niet actief zijn in het bedrijf, maar wel een rol hebben, bij wijze van spreken. En uiteindelijk hebben we dat, denk ik, in goede banen gegaan.
Maar dat, zeg maar, rondom je vader speelde 2017. En sinds 2021 heb je van mij de dagelijkse leiding handen hier bij Hoofdgroep.
Ja, ik ben 2020 begonnen uit mijn hoofd in oktober.
Mm-hmm.
Nou, toen hebben we een soort inwerkenplan plan gemaakt van 2 jaar. Maar mijn vader heeft toen na een paar maanden eigenlijk gezegd van joh, volgens mij loopt het wel. Dus toen heb ik begin 2021 de dagelijkse leiding op me genomen. En toen heeft Herman een stapje terug gedaan. Dus in ieder geval niet meer in een operationele directierol. Maar Herman is nog vrij druk met onderzoeks en innovatie, waar zijn de passie in hart ligt. En ik denk voor hem hartstikke leuk nu, want hij heeft daar relatief veel meer tijd voor.
Mm-hmm.
Dan dat je daarvoor hebt als je in een, nou ja, noem het een operationele directierol zit.
En wat is dan in de periode tussen 2017 en 2020 gebeurd?
Toen heb ik gewerkt. Dus toen heb ik als investeerder zelf...
Maar bij het bedrijf dan? Je vader heeft hem dan zelf nog doorgezet?
Ja, die heeft zelf doorgezet. Dat is ook wel omdat zijn diagnose en voorspelling van zijn diagnose was toen ook... Nou ja, je hebt echt nog maar, tussen de 1 en 3 jaren te leven. Nou, dat is nu wat positiever. Maar hij heeft dat zelf doorgezet toen de tijd.
En je vader richtte het bedrijf op in 1991?
Ja.
Je gaf aan, in 2020 nam je volgens mij plaats in de Raad van Bestuur. En daarna nam je al best wel snel het stokje over.
Ja.
Kun je ons eens meenemen in de overdracht van je vader naar jou? Hoe is dat gegaan?
Wat mij heel erg is meegevallen, is toch wel hoe je eigenlijk gedurende die, nou, zeggen 30 jaar, dat je bij spreken zelf niet actief bent, best wel veel meekrijgt van het bedrijf. Je groeit op in een familiebedrijf. En het is helemaal niet zo dat het bij ons altijd over het familiebedrijf ging. Maar je krijgt toch automatisch wel links en rechts wat mee. En toen zijn we, nou ja, in de eerste periode, wat ik met name heel veel heb gedaan, is gesprekken met mensen. Dat was denk ik ook heel goed, ook om een stukje acceptatie te creëren van mensen voordat de broekie die op zijn 27e begon.
Want het waren gesprekken met mensen binnen het bedrijf?
Ja,
met medewerkers?
Ja, iedereen letterlijk. Ja. En ook op alle niveaus. En dan leer je heel veel van, joh, waar zit nou behoefte? Wat is de cultuur van het bedrijf? Wat kom je zelf ook meebrengen in die rol? Dus dat is heel goed gegaan. We hebben daarvoor heel veel discussies gevoerd over, joh, hoe kijk je nou tegen bedrijfsvoering aan? Wat vinden we als bedrijf ook belangrijk om uit te stralen? Maar ook hele praktische punten, hè? Waar mag je wel of niet over beslissen? Waar wil ik lange termijn nog over beslissen? Waar moeten misschien alle aandeelhouders samen over beslissen? Maar heel praktisch heeft hij het ook gewoon losgelaten. En nou ja, leer het maar door het te doen. Mm-hmm. Dat past denk ik ook heel goed bij ons bedrijf. Kijk, als wij naar technologieontwikkeling kijken, dan doen we dat op dezelfde manier. Van joh, we gaan het gewoon bouwen, we testen het en daar gaan we van leren.
Ja.
Dus ik denk dat hij dat in die zin ook heel erg heeft geprojecteerd over hoe je zijn overdrachten moet doen. En ik denk dat hij best comfortabel was ook met jonge mensen in een rol met veel verantwoordelijkheid. Als je hier rondloopt, dan hebben we heel veel jonge mensen met best ook stevige rollen in de verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Dus dat is voor hem ook niet iets nieuws. En hij heeft denk ik ook nooit een noodzaak gevoeld om daar heel erg actief op in te grijpen of in te begeleiden.
En op welk onderdeel had je dan de meeste discussie? Want ik kan me voorstellen dat je verschillende zaken bespreekt. Dat je echt van mening verschilde?
Nou, eigenlijk niet zo heel erg vaak, praktisch gezien. Mm-hmm. Waar we in het begin wel eens, denk ik, discussies over hadden is... Hè, als je bedrijf op een gegeven moment groeit... en zeker, we zijn afgelopen jaar gewoon heel snel gegroeid... Ja, dan moet je links en rechts investeren in systemen, IT-systemen, ERP-systemen bijvoorbeeld... of andere ondersteunende functies.
Ja.
Terwijl als je heel klein bent, hè, dan zit je veel meer in de structuur. Hoofdfinanciën doet bij wijze van spreken ook IT erbij. En kwaliteitsmanager is wat de projectmanager op vrijdagmiddag erbij doet.
Ja,
en dat is heel logisch, hè, want je bent klein. Dus je hebt gewoon simpelweg niet de massa om heel veel van dat soort rollen in te vullen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat ik het overnam, waren we wel een beetje op een kantelpunt dat heel veel van die rollen en systemen wel nodig waren. En dat vergt wel natuurlijk een bepaalde investering.
Ja.
En dat zag mijn vader ook wel. Ja, dat vergt af en toe gewoon wat discussie om te kijken van joh, hoe gaan we dat dan precies doen? En wat heb je dan precies nodig aan mensen en systeem? Maar daar zijn we altijd heel goed uitgekomen. Eigenlijk hebben we nooit echt een conflict gehad waar we niet uit zijn gekomen.
Super fijn. Dus je hebt echt heel veel vrijheid eigenlijk ervaren. En vertrouwen dus ook.
Ja, en dat is echt wel. En daar heb ik echt wel veel respect voor. Want als jij een bedrijf start, hè, wat hij heeft gedaan natuurlijk, want hij is oprichter van bedrijven geweest, dan is dat natuurlijk een totaal andere setting dan waar ik het over nam. Hey, je hebt maanden bij gesprek in het begin waar je echt een opdracht binnen moet halen, omdat je anders de salarissen niet kan betalen. Alles wat fout gaat, maakt gelijk dat je bij wijze van spreken bungelt op de rand van het faillissement. Elk risico dat je neemt is relatief veel groter risico. Ook voor je privé-situatie. Hij heeft het gedaan in een tijd waar, nou ja, ik bij wijze van spreken gewoon jong was. Mijn broertje en zusje waren ook hartstikke jong.
Mm-hmm.
Dus ja, dat bedrijf heeft voor hem natuurlijk een waarde en een positie in zijn leven. Ja, ik denk dat veel mensen dat omschrijven als in ons geval dan het vierde kind.
Ja.
Dat is zo uniek. En als je bij jezelf dan op een gegeven moment wel kan accepteren en dat ook in uitvoering kan brengen, dat het tijd is om het over te dragen aan een nieuwe generatie. En misschien ook dat je een ander type, noem het ondernemer, CEO nodig hebt voor de volgende fase. En dat ook echt los kan laten en iemand de ruimte kan geven. Ja, dat is wel echt heel knap. Daar heb ik wel heel veel respect voor.
Ik kan me voorstellen, ja. Ja. En je gaf aan, je vader is nog steeds actief. Welke rol heeft hij dan nu exact in het bedrijf?
Hij leidt in principe de R&D-afdeling.
Ja.
We zijn een technologiebedrijf. Dus wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën en nieuwe producten. En daar speelt hij nu een grote rol in. Dat vindt hij ook leuk. En daar ligt ook zijn hart. Herman is chemisch technoloog. Heeft het bedrijf ook heel erg altijd gerund met een passie voor innovatie. En als voorloper wat betreft de technologieontwikkeling. En daar is hij wat dat betreft op dit moment echt elke dag nog mee bezig. En daar ligt denk ik ook zijn hart. Als je groter wordt dan wordt natuurlijk het processen en contracten en organisatiestructuur wordt natuurlijk een veel groter deel van je werk.
Dat is belangrijker, ja.
En steeds belangrijker. Voor de good and the bad reasons. En daar ligt ook niet zijn hart. Zijn hart ligt bij de techniek. En daar is hij nu dagelijks mee bezig. Dat is hartstikke leuk.
Dat is fijn.
Ja.
En jij gaf aan het begin van het gesprek, gaf je het al aan. Hoe ga je dan nu om met het feit dat je nog steeds het zoontje van de baas bent? Ervaar je het ook nog steeds zo? Of is dat wel veranderd?
Ik heb dat eigenlijk nooit zo ervaren. En ik weet niet of dat aan mij ligt, of dat mensen dat gewoon nooit tegen mij hebben gezegd. Maar ik heb dat nooit zo ervaren. Het speelde waarschijnlijk op een aantal plekken wel. En dat vind ik ook heel, heel logisch. Ja, je moet daar je plek een beetje veroveren, denk ik. En ik denk ook dat dat heel, heel gezond is. Dus ik hoop dat nu, na 4 jaar, wat voor ons gewoon 4 hele goede jaren waren.
Mm-hmm.
Nou ja, dat ik die plek heb verworven. Dat mensen ook hopelijk zien dat ik in die zin ook wat zelf kon brengen.
Ja.
En heel veel mensen vinden het in die zin ook echt mooi. Kijk, heel veel mensen werken hier ook deels omdat het een familiebedrijf is. En als ik altijd vraag aan mensen, waarom vind je het leuk om hier te werken? Dan is het passie voor technologie, passie voor de energietransitie en familiebedrijf. Hè? De eigenaren die zelf als management nog in het bedrijf werken. En dus daarmee ook de beslissingen zelf kunnen maken. Dus een veel directere manier van sturen en beslissingsbevoegdheid.
En wat is dan, want we hebben het over je vader gehad. We hebben het kort even over jou gehad.
Ja.
En dan, jouw moeder ontbreekt een beetje in dit plaatje.
Ja, die werkte er inmiddels al 13,5 jaar. Vorig jaar was haar 12,5-jarig jubileum.
Okay.
Dus die is er niet bij geweest vanaf de start. Natuurlijk wel als partner, denk ik een hele belangrijke rol. Maar die is later ingestapt. Ik heb altijd gezegd tegen haar, joh, dat had ik echt nooit gedaan. Maar goed.
Waarom niet dan?
Nou, dan wordt je leven wel helemaal met elkaar verwoven. En dat is op zich niet erg. Maar als ik met mijn vriendin hierover praat, die zegt, joh, dat zou ik echt nooit doen. dat betekent dat het aan de keukentafel echt altijd gaat over werk. Maar dat heeft ze toen gedaan. En daar heeft ze denk ik nooit spijt van gehad. Dus die heeft hij eigenlijk heel veel verschillende rollen gehad. En nu nog een hele belangrijke rol. Ze is verantwoordelijk voor jong recruitment. Dus eigenlijk alles wat wij doen aan het recruiten van WO, HBO en ROC nieuwe collega's. En alles wat met het office te maken heeft. Dus het gebouw, het fysieke kantoor.
Wat zeggen de medewerkers van Host over werken binnen dit familiebedrijf?
Mijn naam is Marcel te Braak. Ik ben CTO bij de Host groep. Ik werk een jaar of 20 bij het bedrijf, dus vrij lang vanaf het begin. Medewerker nummer 12 ongeveer, denk ik, of 15, ik weet het niet eens precies. Ik kies voor het woord energie. Dat is natuurlijk waar we mee bezig zijn als bedrijf. Maar ook de energie van Herman vanaf het begin, waarmee hij de zaak heeft opgebouwd. En ook, denk ik, de energie die hij nog steeds voelt bij alle medewerkers hier. We zijn natuurlijk met iets maatschappelijk relevants bezig, de energietransitie. En die vibe merk je door het hele bedrijf.
Ik ben Iris Torres da Silva. Ik werk als manager voor onze service engineers bij Host. En het woord wat ik gekozen heb is samen. Omdat ik heel erg merk dat sinds het begin dat ik hier ben, dat we echt dingen samen oppakken, voor elkaar klaarstaan, elkaar helpen om ingewikkelde problemen op te lossen. En er is ook heel veel tijd voor persoonlijke ontwikkeling daarin. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
Rinse Conradi. Ik ben procesengineer biogasinstallaties. Het woord dat ik heb gekozen is mogelijkheden. Voor mij zijn het onbeperkte mogelijkheden. Maar het moest één woord worden, dus het is mogelijkheden geworden. Dat zijn mogelijkheden op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Zakelijk is mooi. Maar wat Host voor mij speciaal maakt, zijn de mogelijkheden op persoonlijk vlak. De mogelijkheden om je persoonlijke zaken en of problemen uit te werken en op te lossen. Omdat Host Group een familiebedrijf is, is er tijd voor en wordt er tijd gegeven aan de sociale kant.
En samen met je broer en zus word jij in 2021 dan eigenaar van het familiebedrijf. Zowel je broer als jouw zus maakt geen onderdeel uit van de dagelijkse operatie eigenlijk. Hoe ervaar je nou deze wijze van ondernemen met jouw broer en zus op afstand?
Ja, in de zin van positief. Het heeft in ieder geval bij ons nooit wrijving opgeleverd. Ze zijn beiden geïnteresseerd. Vinden het beide ook echt een mooie wat het bedrijf voor ontwikkelingscurve doormaakt. Maar geven mij ook tegelijkertijd de vrijheid om te ondernemen. Dus zij hebben daar nooit. Ze hebben ook niet het gevoel dat ze zich daar heel actief mee moeten bemoeien eigenlijk. Geven ze die verantwoordelijkheid in die zin uit handen aan mezelf. Mm-hmm. En zijn met name denk ik gewoon trots op wat er allemaal gebeurt en hoe het zich ontwikkelt.
En ze volgen het actief.
En ze volgen het actief. Ja, af en toe. Soms is dat wat formeler met een update over e-mail. En soms bellen ze met, joh, wat is er nog, gebeurd? Hebben jullie nog ergens in een nieuw land een project verkocht? Hoe gaat het met technologieën? Technologieontwikkeling. Ze volgen het in die zin zeker actief. En natuurlijk tijdens kerst, bij zo'n spreken, gaat het er ook, gaat het er ook over. Ja.
Wat was jullie onderlinge rolverdeling nu dan? Want jullie zijn met z'n drieën eigenaar.
Ja.
En wat doen zij?
Dus zij, dus hun actieve rol is, dat ze aandeelhouder zijn.
Ja.
En op die manier, dat is dan georganiseerd in een stak, zoals dat dan zo mooi mooi heet, waar ze een stemrecht in hebben en ook een adviserende rol in hebben. Dus in die zin zijn ze op die manier betrokken. Maar ze hebben geen operationele leiding binnen het bedrijf.
Maar je zit één keer in zoveel tijd wel met ze?
Ja.
Okay.
Ja, want ze zijn ook formeel aandeelhouder. Dus over bepaalde zaken hebben ze ook gewoon beslissingsbevoegdheid. En vaak doen ze dat dan in combinatie met Herman en mijn vader. Maar ze hebben daar gewoon een rol en zowel als aandeelhouder en daarmee ook in de besluitenvorming of bepaalde dingen. En dan moet je denken aan grote investeringen. Bijvoorbeeld als we een bedrijf over gaan nemen, een nieuwe fabriek gaan kopen, zelf een installatie gaan bouwen. Nou ja. Dat soort dingen, dat wordt dan op dat niveau besproken.
Dus op de achtergrond doen ze eigenlijk heel veel en zijn ze ook een beetje jouw adviesorganen wat dat betreft. Maar jij bent het gezicht van het bedrijf. Wat doet die verantwoordelijkheid met jou in deze rol?
Nou ja, enerzijds ben je er natuurlijk trots op. Kijk, het is natuurlijk wel anders dan dat je ergens... Ik ben ook gewoon in loondienst geweest ergens. En de beleving is natuurlijk heel erg anders. Kijk, mijn werken starten bij zo'n spreken als de wekker gaat... en eindigt als ik op het kussen ga liggen. En soms wat langer als je er niet van kan slapen, bij wijze van spreken.
Heb je dat vaak dan, dat je er niet van kan slapen?
Nee, dat niet. Maar goed, je hebt af en toe natuurlijk altijd dat je ergens zorgen over maakt... of dat iets niet goed gaat. En dat is ook helemaal prima. Maar je hebt wel, en zo zie ik het ook, je hebt wel een verantwoordelijkheid... en naar Herman en Mariette toe in die zin... om door te zetten wat zij met heel veel bloed, zweet en tranen... en soms letterlijk hebben gebouwd. En je hebt ook wel een verantwoordelijkheid naar... ja, in ons geval dan 500 collega's die ook... Nou ja, in hun dagelijkse manier van leven natuurlijk gewoon... ook afhankelijker zijn deels van dit werk. En dat was dan wel interessant, want ik ben gestart in de COVID-periode.
Ja.
Dus dan krijg je ook lastig gevoel. Nou, toen was het bedrijf nog wel wat kleiner. Maar toen werkte er ook al wel 150 mensen, denk ik. En dan krijg je wel lastig gevoel van hoeveel mensen werken er uiteindelijk. En wat we toen hebben gedaan, dat was een idee van Mariette is... Oké, kerstdiner kan niet, maar we doen een soort drive-in show... waarin mensen een self-made kerstpakket die ze thuis kunnen koken op kunnen halen.
Ja.
Dus met directie zijn we gestaan. Mensen konden langsrijden met de auto, allemaal hartstikke leuk. Maar dan zie je, toen zag ik ook voor het eerst de fysiek van... over hoeveel mensen hebben we het dan eigenlijk? Ja. Hè? 150 auto's achter elkaar, bij wijze van spreken. En dat heeft bij mij wel getriggerd van... Oh ja, dit is... Het is wel echt, zeg maar, dat je die verantwoordelijkheid draagt. Ik denk dat je daar je wel bewuster van moet zijn. Het is ook niet helemaal mijn bedrijf natuurlijk zelf. Ik ben ook natuurlijk maar deels aandeelhouder. Dus je draagt daar wel een verantwoordelijkheid voor. Nou ja, zowel collega's als voor wat natuurlijk door al die jaren is opgebouwd.
Dat is zeker waar. Maar wat een ontzettend moeilijke periode heb je gehad dan aan de start... Om zo te beginnen, want ik in dezelfde periode ook nog wel.
Ja.
Zat veel thuis. Dus ook de verbinding met je medewerkers vinden is ontzettend lastig.
Ja, dat is heel lastig. Alle kennismakingsgesprekken heb ik bijvoorbeeld allemaal digitaal gedaan.
Ja.
En ook het... En dat was ook niet alleen voor mij lastig, hoor. Dat was ook voor hoeveel mensen die in die periode zijn gestart ontzettend lastig. Wat ons denk ik heel erg hielp, is dat het bedrijfsmatig wel heel goed ging in die periode. Dus we zijn ook in de COVID-jaren zijn we enorm gegroeid. Dus dat helpt natuurlijk enorm. Maar zeker het ontmoeten van mensen, het bouwen en het onderdeel worden van een stuk cultuur, ja, dat is een stuk lastiger. Ik denk dat het overigens prima is ingehaald op een later
tijd. Helemaal als je nieuw bent natuurlijk, nieuw gezicht. En
zeker. Ja. Dus mijn voorstel rondje was ook niet bij spreken in de kantine voor de mensen, maar was op een beeldscherm. en ook alle updates die we daarna gaven, want dat doen we één keer per maand en wereldwijd één keer per kwartaal, die waren allemaal via een beeldscherm inderdaad in het begin.
Andere tijden, ja.
Oh ja, gelukkig lijkt het alweer een tijdje geleden.
Als generatie borduur je voort op hetgeen wat de vorige generatie heeft achtergelaten.
Ja.
Toch ben ik van mening dat elke generatie wel zijn of haar eigen, eigen signature achterlaat. Stel dat jij morgen nou zou stoppen als CEO. Wat is dan jouw legacy?
Nou, ik denk dat wij een paar dingen hebben gedaan met wij. Want ik heb helemaal niks zelf gedaan. Dat is natuurlijk allemaal met een... Met een hartstikke goed team en collega's geweest. Maar er zijn een paar dingen die we hebben gedaan... die denk ik ook best wel de koers van het bedrijf hebben bepaald.
Mm-hmm.
Kantoor in Amerika geopend, wat voor ons belangrijk was. Dat zit denk ik op dit moment... We hebben gedaan in 2021, daar zit op dit moment denk ik... kwarten van onze omzet al. We zijn best wel verbreed in technologieën. Dat is ook een deel door overnames geweest. Dat is ook een beetje mijn achtergrond als investeerder in die zin. En wat we hebben gedaan als bedrijf is ook een aantal onderdelen wat we voorheen bij noem het leveranciers hadden liggen, hebben we zelf gedaan. Dus we hebben vorig jaar, en dat is denk ik de grootste in de wereld, een productiefaciliteit gekocht. Dus maken en bouwen echt op dit moment onze eigen producten. Dus die drie dingen als bouwstenen, die zijn voor ons denk ik wel heel erg belangrijk geweest. En maakt ook dat, dat is ook een beetje het fundament voor hoe we aankomende jaren weer willen groeien. Dus dat is een stukje geografische expansie. Ja. In Amerika, maar we hebben ook projecten verkocht in Brazilië, Azië. Dus we zijn daar best geografisch gegroeid. En we zijn qua technologieën ver uitgebreid. Dus we hebben een bedrijf overgenomen vorig jaar met de waterstoftechnologie. Hebben technologie vorig jaar bijgevoegd om CO2 af te vangen bij industriële processen. En dat vervolgens te vervloeien, zodat je het nuttig in kan zetten. En dat maakt denk ik langer termijn het bedrijf in die zin ook stabieler. Omdat je ook meer groeimarkten hebt. Bovenop geografisch meer markten waar je die producten dan in kan verkopen.
Zo'n mooie stap die je al gemaakt hebt en je bent net pas 3, 4 jaar bezig.
Ja.
Ze belooft nog veel voor de toekomst.
Ja, dat hoop ik.
Voel je nou in het hele proces ook een bewijsdrang richting je vader?
Ik denk niet per se richting mijn vader. Ik denk dat ik überhaupt wel een bewijsdrang heb. Vanaf bij wijze van spreken de basisschool al, toen ik de rekentoets als eerste af wilde hebben. Dus ik denk dat iets is wat best diep in mijn persoonlijkheid zit.
Ja.
Dus ik denk dat meer een karaktertrek is dan dat het iets is wat gelinkt is aan mijn ouders, bij wijze van spreken.
En hoe uitzicht dat dan in jouw bedrijfsvoering, wijze van bedrijfsvoering?
Nou, met name ook wel dat ik heb een enorme drang naar vooruitgang en verandering. Of dat nou is in nieuwe landen met nieuwe producten of het overnemen van bedrijven is. Er moet voor mij gewoon veel dynamiek in zitten. Is ook de reden waarom ik zelf nog gewoon heel erg veel ook betrokken ben bij verkoop. Zit zelf nog veel in veel landen.
Ja.
Dus groei en ontwikkeling van het bedrijf over alle assen. Daar haal ik wel mijn energie uit. Een paar jaar op de winkel passen en managen wat er is. Dat ligt mij denk ik gewoon niet. Dat zit ook niet in mijn karaktertrek. Ik denk overigens dat mijn vader dat ook altijd wel heeft gehad. Het bedrijf is altijd snel gegroeid. Weliswaar natuurlijk vanaf een kleinere basis. En een deel zou ook wel gerelateerd zijn aan mijn vader. Wat ik ook in het begin zei, je neemt wat over waar je denk ik met z'n allen heel trots op bent. En je wil dat niet meer alleen maar in stand houden. Je wil het ook verder uitbouwen.
Ja.
Dus daar zit ook zeker wel natuurlijk een link met wat is er in het verleden gebouwd en wat wil je daarvan maken, bij wijze van spreken.
En Host kent een medewerkersparticipatie. Waarbij volgens mij werknemers ook eigenaar kunnen worden voor een deel van het bedrijf. Klopt dat?
Deels. Dus we kennen een winstuitkering. Dus 15% van de winsten die we wereldwijd maken wordt over alle collega's wereldwijd verdeeld. En dat is, dat kan in goede jaren best significant zijn. Dus voor sommige mensen is dat hier een paar maandsalarissen. Dus dat creëert ook een bepaalde vorm van eigenaarschappen in die zin. Even los van wat het geldelijk betekent. En we hebben een groep, en dat is op directieniveau van mensen die ook een mede-aandeelhouder zijn. En al voor een lange tijd.
En kan dat nog een risico vormen in de toekomst?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het voor ons een voordeel is. Nee, ik denk dat op directieniveau, maar ik denk dat dat op alle niveaus is, mensen zich echt wel ondernemer voelen. Ik vind ook, ik ben ook van mening dat ondernemerschap is ook niet iets van de verantwoordelijkheid van de familie, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid is voor iedereen. En ik denk ook dat je dat leuk moet vinden als je hier werkt. En ik zie het voor ons alleen maar als krachtige basis dat aandeelhouderschap ook wat breder gedeelte is. Het creëert denk ik van beide kanten lange termijn commitment om hier wat te bouwen. En ook op dat niveau, ja, toch een vorm van eigenaarschap over het bedrijf. Wat toch ook wel een andere manier van kijken vaak triggert dan dat je gewoon een contract hebt, bij wijze van spreken.
Ja. En jullie bieden dan alternatieven voor fossiele energie?
Ja.
Dat is toch een markt die eigenlijk continu in beweging is?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je voorop blijft lopen in deze snel ontwikkelende markt?
Ja, het is inderdaad een markt die constant in beweging is. Op alle assen. Dus qua technologieontwikkeling, maar ook qua businessmodel en ook nog eens qua beleid wat daarop wordt gemaakt. Dus je moet over best wel veel assen moet je flexibel blijven, om maar zo eventjes te zeggen.
Ja.
Wat voor ons daar heel belangrijk is eigenlijk een cultuuraspect. En dat is dat we hier heel erg de cultuur hebben dat verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Als je wil innoveren, dan moet je dat gewoon doen. Dan gaan we het gewoon proberen. Kijk, als je naar technologieontwikkeling kijkt, kun je in mijn ogen altijd twee paden bewandelen.
Mm-hmm.
Eén is, we gaan heel lang studeren op hoe het moet. En dan gaan we een pilotplant bouwen. En dan gaan we daarna weer heel lang studeren hoe die pilotplant draait. En dan gaan we het een keer bouwen. Wij doen het eigenlijk andersom. Wij zeggen van, joh, bouw hem nou maar gewoon. Want van de praktijk ga je veel meer leren dan van al die studies die ik al op heb geteld. Want ook in de eerste variant ga je ook nog allemaal dingen in de praktijk tegenkomen die je anders moet doen. En dat maakt dat bij ons je heel snel van idee naar realiteiten kan als je een goed idee hebt. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen bijvoorbeeld met een PhD heel graag bij ons werken.
Mm-hmm.
Als je een goed idee hebt en we kunnen er een businessmodel omheen bouwen. En dat maakt ook omdat natuurlijk de eigenaren nog in het bedrijf werken. Ja, dan kunnen we daar morgen mee beginnen. En hebben daar ook wel het geduld en de lange termijn visie dat ook best wel dingen mogen zijn die misschien zich niet morgen of overmorgen of over 2 jaar afbetalen, maar misschien wel relevantie krijgen over 8 jaar.
Ja.
Dus ik denk dat daar in die zin gewoon heel veel ruimte zit. En ja, wat daar verder nog natuurlijk belangrijk bij is, buiten cultuur, is dat je daar gewoon hele goede mensen bij hebt die zelf ook daar ideeën over hebben en die visie kunnen verwerkelijken.
Ja. Wat is dan uiteindelijk jullie ambitie? Wat willen jullie bijdragen aan het welzijn van mensen?
Nou ja, waar ik mee begon, de mensen die hier werken hebben eigenlijk 2 passies.
Mm.
Energietransitie en technologie, om uiteindelijk iets bij te kunnen dragen aan die energietransitie. Kijk, wij zijn van mening dat we meerdere goede oplossingen hebben om die energietransitie te versnellen. En als je echt, en daar zijn we van overtuigd, maar als je er echt van overtuigd bent dat zo is, ja, dan moet het je ook je missie zijn om dat overal in de wereld uit te rollen. Letterlijk van, Noord, Westen, Amerika tot aan Nieuw-Zeeland. Wat ook letterlijk een beetje onze set aan de markt is. waar we bouwen in die zin. En wij zijn er gewoon van overtuigd dat de technologieën die wij leveren een oplossing kunnen zijn voor heel veel industrieën. Die bijvoorbeeld nu nog draaien op fossiele brandstof. En waar er ook bijvoorbeeld weinig andere alternatieven zijn. En kijk, uiteindelijk het klimaatprobleem is denk ik iets waar je, of het energieprobleem of het klimaatprobleem, is denk ik iets waar je dagelijks steeds meer de negatieve gevolgen van ondervindt. Dus onze missie is in ieder geval om dat vanuit ons technologisch zo snel mogelijk uit te rollen in zo snel en zoveel mogelijk landen van de wereld.
En waarom wil je daar een bijdrage aan als bedrijf?
Ik denk dat heel ver teruggaat. Toen het bedrijf begon in 91 is het begonnen met doen van duurzaamheidsstudies. In 91 was het natuurlijk helemaal geen thema. Dus duurzaamheidsstudies betekende, je ging naar een fabriek en die fabriek wilde zijn energieverbruik verlagen. Dat was een duurzaamheidsstudie. En zeker als je bedenkt dat het Parijsakkoord uit 2015, volgens mij is de film van Al Gore uit 2006. Dus duurzaamheid is nog helemaal niet iets vanuit wat al decennia lang natuurlijk hoog op de agenda staat. Maar mijn vader had toen gewoon al een visie, joh, we moeten daar wat mee en het is belangrijk in die zin. En ik denk dat heel veel mensen die hier werken zich gewoon oprecht zorgen maken over, bij wijze van spreken, hebben mijn kinderen straks nog een wereld om in te leven? En hoe ziet hij eruit? We bouwen best wel veel in landen waar, als je gewoon kijkt naar de scenario's waar je gewoon echt grote issues gaat krijgen. India is een goed voorbeeld ervan, maar ook wel een aantal andere landen. Waar je nu al zomers hebt waar het bij zo'n spreken gewoon te warm is om nog echt buiten rond te lopen.
Ja, en omdat jullie de kennis hebben en de technologie, probeer je daar een kleine verandering in te maken als bedrijf zijn.
Ja, en ik denk het mooie is dat de technologie die wij bouwen, die is, dat heet dan een beetje duur, maar landagnostisch. Dus de technologie die wij in Nederland bij spreken van project bouwen, dat is dezelfde technologie als die we in Brazilië gebruiken, of in India gebruiken, of in Japan gebruiken. Dus ik denk dat, en dat is ook gewoon wel bijzonder, dat je iets bedenkt en iets ontwikkelt technologisch, wat je letterlijk overal in de wereld schaalbare toe kan passen.
Even terug naar het begin. Hè. We starten met het verhaal over het familiebedrijf.
Ja.
Als we kijken naar jullie website, profileren jullie minimaal als familiebedrijf. Wat is daar de reden van?
Ik weet niet welke website. We hebben net een nieuwe website, dus ik weet niet welke website je hebt bekeken. Als dat zo is, dan moeten we dat meer doen. Want ik denk dat het. Kijk, ik denk dat het voor ons wel echt een kracht is.
En waarom? Waar zit die kracht in?
Een stabiel bedrijf. Dat kun je ook wel zijn als je niet een familiebedrijf bent. Maar nou, je ziet toch in ieder geval bij ons dat een bepaalde vorm van stabiliteit met zich meebrengt. En mensen weten al, als ze met ons een samenwerking aangaan, weten ze. Het broekje dat er nu zit, die zit er waarschijnlijk over 20 jaar nog bij ze van spreken. En die deelt de filosofie met hoe het altijd 20 jaar geleden is. Gebeurd. Lange termijn visie. De technologie die wij bouwen, dat is technologie die 20, 30, 40 jaren meegaat. Dus als je dat nu koopt, dan wil je er ook zeker van zijn dat degene met wie je dat avontuur aangaat, er ook over 10 jaar nog is.
Ja.
En dat degene met wie je daar de afspraken maakt, dat hij er over 10 jaar bij wijze van spreken ook nog is. Dus wij focussen ons ook heel erg op het bouwen van duurzame, lange termijn relaties met klanten. We zijn altijd nog vaak langjarig betrokken bij het onderhoud. Wat we bijvoorbeeld doen als we technologie hebben gebouwd. Mm-hmm. En heel veel klanten komt gewoon jaar in jaar uit bij ons terug. Om nieuwe, dezelfde technologie te kopen. Maar dan voor andere relaties, voor andere locaties.
Elke aflevering eindigt met een vraag voor onze volgende gast. In de volgende aflevering zitten we met Brechtje van de Beuken. Ja. Hij is CEO van Bos Beton. Zowel leverancier als producent van prefab betonnen keerwanden. En welke vraag heb jij voor haar?
Nou, ik ben wel benieuwd. Brechtje zit er wel wat langer uit mijn hoofd dan dat ik er inmiddels zit. Ik weet niet of zij al bezig zijn met bedrijfsopvolging. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor haar de belangrijkste les is om die ze tot nu toe heeft geleerd, die ze graag aan de volgende generatie weer door wil geven.
Ga ik haar stellen, die vraag.
Hartstikke goed.
Leuk dat je mijn gast wilde zijn deze aflevering en bedankt voor het gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Jelle Klein-Teeselink van de Host Group. In de volgende aflevering gaat Nick in gesprek met Brechtje van den Beuken van Bos Beton. Samen met haar broer Gerard heeft ze de leiding over het familiebedrijf. Wat zijn lastige situaties in het samenwerken met haar broer? Hoe moeilijk is het om veranderingen door te voeren in iets wat je van je vader hebt overgenomen? En waar komt haar intrinsieke motivatie voor duurzaamheid en innovatie vandaan? Abonneer nu en blijf op de hoogte. En wil jij als familiebedrijf je verhaal delen? Vertellen hoe je impact maakt of ons meenemen in hoe je betrokken bent bij onze maatschappij? FBNet biedt hiervoor een inspirerend en leerzaam netwerk en komt op voor de belangen van familiebedrijven in Nederland. Meer weten? Bekijk fbnet.nl.